Gemeente, laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heere dan wachters op den morgen. Ach, wanneer. Dat is het derde vers van Psalm 130. De schriftlezing voor dit avontuur is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 14e hoofdstuk van vers 15 tot en met 31. Maar eerst lezen we artikel 33, waarboven staat van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waards en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt, want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht des Heilige Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer zijn dan twee, te weten het sacrament des doops en des heilige avondmaals van Jezus Christus. We hadden u genoemd te lezen Johannes 14 van vers 15 tot het einde. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk den Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijne geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woningen bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gelieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u niet. Gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot den Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik den Vader lief heb en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, hier in Gods huis, maar ook thuis in onze woning, vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, gij allerhoogste majesteit, die in onuitputtelijke bron zijt van zaligheid, ja een fontein van alle heil, in wie nu geen onrecht gevonden kan worden, Wat bent u dan goed, grote God, wat bent u dan langmoedig met zondige mensenkinderen die hier als vervloekte over de aarde verkeren. Maar wat toont u nog, uw langmoedigheid en uw goede tierenheid, als u ons bijeen heeft vergaderd rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis, wat ons nu kan wijsmaken tot de zaligheid. Dan is er maar een enkele hier aanwezig in uw huis, maar als het goed is zijn toch ook thuis de gezinnen daar vergaderd rondom dat woord. Zou u dan vanavond zelf dat woord willen openen, maar zou u boven alles uw dierbare geest willen paren aan het woord? Ja, zou u dat woord willen planten in onze hart? Dat woord wat zo noodzakelijk is dat we hier in de tijd als een zaad der wedergeboorte zouden mogen ontvangen. Maak dan vanavond, o grote God, en dat door de werkingen van uw geest onze harde harten nog eens week. Ja, zou u het ontvankelijk willen maken en dat we hier zouden mogen gaan zien dat wij nu verloren zijn en dat we verloren gaan. Maar nu wordt het navond toch ook dat woord nog gepredikt. Dat dierbare woord van Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat er nou nog verzoening te verkrijgen is. En dat alleen door genade en dat door recht in het enige offer die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. En dat bloed reinigt van alle zonde. Dat bloed wat aan kracht nog steeds niet heeft ingeboet. Maar dat bloed heeft nu een eeuwigdurende kracht. En die heeft een eeuwigdurende reinigmaking. O, wat zou het een wonder zijn als wij daarin begrepen mochten zijn. Maar dan zullen we toch ook hier volhardende moeten zijn in bidden en smeken. Dan zullen we hier toch moeten leren dat wij niet tot u kunnen naderen, maar dat u buiten Christus zijt, een verterend vuur. En een eeuwige gloed zouden we dan vanavond in het gebed tot u mogen naderen in en door het werk van uw enige liefde Zoon die zelf heeft getuigd. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven, die vers geslachte weg, en dat we zo ons zouden mogen nederbuigen aan uw gezegende voet. Smekende aan de genadetroon, o God, zie dan nog in genade en gunst uit de hoge hemel op ons ter neder. Heren, dan zijn we vanavond zo afhankelijk van uw inkomst. Dan zijn we in het luisteren afhankelijk, maar ook in het spreken. Als u achterblijft, dan zal het niet kunnen, dan zullen we naar huis moeten, maar wat zal u dan? Met uw grote heilige naam doen, zou u dan zelf vanavond in ons midden willen zijn? Zou u ons in het luisteren, maar ook in het spreken willen zijn als die leidsman, ja die dierbare geest willen schenken en ons bij de hand willen doen nemen als die allerdierbaarste kinderleider en dat we ons zouden mogen verlaten op hem alleen. Heere, geef u dan toch dat het vanavond niet vruchteloos zou hoeven te zijn. Ja, zou u vanavond nog eens zielen willen bekeren? Ja, zouden we het mogen vragen, o grote God? Wil u de ganse gemeente bekeren? Het is voor u toch niet te wonderlijk. We staan toch ook voor de Pinkster en daar heeft u het toch zelf betoond. Wij denken zo vaak zo laag van u. Wij denken zo vaak zo arm van u. Maar het is toch maar een wenk. Maar wij geloven het niet en toch vragen we erom, Heer. Bekeer ons tot u, van de kleinste tot de oudste toe. Want in de veelheid der onderdanen is immers toch des konings heerlijkheid gelegen. O, dan zal u toch alleen maar meer en meer verheerlijkt en verhoogd worden. Ja, dan zullen er toch velen dan toch uw lof mogen gaan verkondigen. Heere, doe het dan niet om ons, maar om uw grote naams wil, opdat die erdoor verheerlijkt zou mogen worden. En u bent het toch zo waard om gediend, geëerd en geprezen te worden. U bent het toch zo waard dat wij u gaan navolgen. U bent het toch zo waard dat we u gaan dienen. Dat we afscheid nemen van de wereld. Maar wij beseffen niet hoe goeddoende u nu bent. En dat u nou ook het behoud van zondaren op het oog heeft. Maar wij gaan door. En wij menen maar dat u een harde God bent. Maar u bent niet hard. Maar u bent wel rechtvaardig. En u heeft toch ook dan, voor een volk die het hier heeft geleerd, en die de rechtvaardigheid van u mogen leren toevallen, uw enige liefde Zoon geschonk, zou u dat dan ook vanavond nog eens willen doen? Schenk u zelf vanavond nog eens weg aan een missend, aan een treurend volk, die hier op de aarde en nou geen zicht meer hebben op u. Maar zouden ze een ogenblik weer door het geloof een zicht mogen krijgen op die doorploegde brug van Sions koning, dat ze dan vanavond een ogenblik een zicht zouden mogen krijgen op die overste leidsman en volleinde des geloofs, dat ze vanavond nog eens van treuren in blijdschap mogen veranderd worden voor een volk, wat misschien ook nu wel hopend en verwachtend is op die dierbare belofte die u geschonken heeft. Zou u het dan willen vervullen? Zouden we dan zo van u af mogen smeken? Gedenk dit gehele volk, heren, met alle zorgen, met alle noden, en dan weet u op het allervolmaakst waar de kudde gelegerd is, dan weet u op het allervolmaakst wat er leeft in onze hart. Daar getuigt de dichter toch zelf van, dat u van verre kent de gedachte, en dat doorgrondt u ook ons hart, o zou het maar mogen zijn, dat het tot troost zou mogen zijn dat u ons hart kent en dat u ons doorgrondt, omdat er op de bodem van ons hart nu ligt een hoop, maar ook een begeerte om u te mogen kennen. Zou het dan ook nog hier mogen zijn, ontferm u dan zich over dit volk, met alle zorgen, met alle noden, met alle zieken, met alle zwakken, met alle eenzamen, als ze misschien ook nu, de ouderen in deze tijden, zo eenzaam komen te zijn, zouden ze een goddelijk bezoek van u mogen ontvangen. Dan kan het misschien hier op de aarde wel eenzaam zijn, maar wat zou het een wonder zijn, eenzaam, maar met u gemeenzaam. Ja, eenzaam ben ik en ellendig. Ja, de ellende drukt mij neer. Maar als ze dan u eens zouden mogen ontmoeten, wil u dan zelf zich over hen ontfermen? Gedenk zo ook aan het rouwdragen en ook aan hen die vanmiddag dan hebben gestaan daar aan de groeven. Heren, zou u ze willen vertroosten? U bent immers degene die alleen troosten kan, en meer troosten kan dan een moeder troosten kan. Zou u dan al het rouwdragende door uw heil willen verheffen? Zou u die balsem die uit Gilead komt, nu zelf willen schenken in die wonden die zo diep zijn? Die wonden die nu zo pijn doen, de diepte en de smart ervan doorleefd en beleefd moet worden. Heren, ontferm u dan over al het rouwdragende, en die hier dan in de tijd dierbare panden hebben verloren. Of dat nu kortere tijd of langere tijd geleden is, de smart blijft toch het leven lang. Ontferm u zich dan over de wezen en de halfwezen, over de weduwe en de weduwnaren, maar ook over die gezinnen waar één of meerdere kinderen werd weggenomen door de onverbiddelijke dood. O, dat het maar zou mogen verbinden aan de genadetroon, en dat er een smeekbede geboren zou mogen worden in het hart, dat wij hier mochten gaan leren kennen hem door wie we de dood, de tweede dood, zouden kunnen ontvlieden. Dan vragen we ook zo van u, Heer, zou u ook willen zijn met het gehandicapt, als het voor hen ook alles zo anders is, zou u ook willen betonen, in de zulke nu nog ook, het ware leven te werken. Ja, dat u toch ook uit de mond van hen u verheerlijkt zal worden. Het is alles wel veracht en onedel in het oog van de wereld, maar zou u het zelf dan willen ontfermen? De kinderloze echtparen, zouden we die u op mogen dragen? Er kan een smart zijn als de kinderzegen uitblijft. Er kan een uitzien zijn, maar zouden ze boven alles een uitzien mogen hebben tot u, de levende God? En als het dan naar de mens gesproken niet meer mogelijk is, Heere, schenk ze dan in hun hart dat kind van Bethlehem dat nedergedaald is uit de hemel om verloren zondaren hier zalig te gaan maken. Al het psychische leed, we dragen het aan u op. Het kan zo donker en zo duister zijn in het leven. En dan moeten we dat niet verwarren met de geestelijke duisternis waar een volk vanwege de zonde en door het ontdekkende licht van Gods geest aan ontdekt zijn. Maar de psychische nood, heren, die kan zo groot zijn dat er haast geen uitzicht meer is. Zou u als een vurige muur rondom hen willen zijn en geef ze niet over aan henzelf? Zou u de middelen willen zegenen die nog worden aangewend? en zouden ze hun vertrouwen maar mogen stellen op u, de levende God. Gedenk allen heren die te maken hebben met dat dodelijke virus, allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, schenk ze de kracht, maar boven alles wil u ze ook beschermen. En zou u ze in alles willen helpen. Maar zouden we ook van u mogen vragen, heren, of u dan ook alle maatregelen die er gelden in ons vaderland nog weg zou willen nemen. Zou u dan zelf er zorg voor willen dragen dat uw huis weer vol zou mogen worden, ja dat het ook in ons vaderland nog zou mogen zijn, dat zeer een huis van vreugde druisen. Ja, dat het ook nu weer zou mogen zijn, hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions Godgewijde top. Wat moet ons hart dan uitgaan tot u? Wat zouden we dan moeten volharden en bidden en smeken? En wat zouden we dat dan nooit gewoon moeten gaan vinden als uw huis leeg is? O grote God, u bent de machtige, zouden we het dan van u af weer mogen smeken? Of u er zelf zorg voor zou willen dragen? Maar zou u het dodelijke virus ook willen doen stoppen, heren? En zou u dan verootmoediging willen geven voor u, dat we dan maar in stof en as voor u ten ede zouden mogen komen, in het ware schuldbesef, dat wij het land geen behoudenis hebben aangedaan, o grote God? Wij hebben gezondigd, wij hebben u verlaten, maar zou u nochtans willen wederkeren, o wil u dan nochtans in de toren des ontfermens aan ons gedenken, doe ons vaderland dan nog niet weg, heren, maar zou u dan ook nog in een rijke mate willen wonen en willen werken? En zou dat dan vanavond mogen zijn, dat de regen des geestes in een rijke mate zou mogen nederdalen, ja, zouden we het mogen afsmeken, of u ons met die dierbare geest zou willen overstorten, of u ons zou willen besprengen met uw dierbare bloed, en of u ons zou willen schenken de liefde in het hart. O God van de hemel, betoon dan nog dat u nog steeds barmhartig bent. Heere, gedenk dan zo ook. En al die schrikkelijke zonden, zou u die ook willen verzoenen, waar die zovele wils onbekwame kinderen worden vermoord in de moederschoot, en het leven van de oude mens vrijwel geen waarde heeft. O, open toch onze oog, en ook van onze regering, van die schrikkelijke zonde van de kindermoord. Heren, wil u het zelf doen stoppen en een halt toeroepen? Gedenk dan toch, o, als we dan toch zo alles komen te vragen, wat moeten we dan getuigen dat u zo, zo langmoedig bent, want wij zouden toch weggevaagd moeten worden van voor uw heilig aangezicht. O, gedenk ons dan zo nog, ook in dit avontuur. We zijn zo afhankelijk, heren, we hebben het al gevraagd. Maar zou u het dan toch willen doen, niet om ons, maar zou u het willen doen om uw grote naamswil, opdat die eruit verheerlijkt zou mogen worden, zou er maar één woordje mogen vallen in ons hart, waarlijk afgedaald van de hemel, en zou u ons nog willen geven te spreken naar de zin en mening van uw dierbare geest? Zou u ons willen schenken de geest der genade en der gebeden, opdat we uw lof zouden mogen verkondigen, en dat voor doodschuldige zondaar? Gedenk dan ook zo de kerkenraad van dit volk, en met hun leraar. Heren, het werk is alles zo anders. Ze moeten toch ook hun werk doen, niet zoals ze gewoon zijn. Maar zou u ze daarin de kracht willen geven, en ook de bijstand van u, en zouden ze dan ook maar mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft, van wie in het volk zijn sterkte heeft, looft hem, elk moet hem vrezen. En als we dan zo de gemeente zien, heren, dan kunnen we wel wenen, en dan schrijt ons hart, zou u het weg willen nemen? Alles wat schadelijk is en wat hinderlijk is, heren, neem het toch weg. En zouden we u dan alleen maar in het oog mogen hebben? Zalf ons dan met uw dierbare verse zalfolie, overstort ons dan, o Christus. Gedenk dan zo nog in alles. Zou u alles dan helder voor de aandacht willen brengen, wat wij hebben getracht te overdenken, heren? En zou u het dan willen schenken? Zou u onze tong willen aanroeren? Alles wat wij nu niet spreken, wat naar uw wil is, zou u het genadiglijk willen verzoenen? Betoon dan in dit avontuur van ons af te weten, en zou het boven alles mogen zijn, tot een rijke oogst, tot een vrucht die aangenaam is in uw oog, en dat alleen in de genadige verzoening van Jezus Christus en dien gekruisigd om het bloed des verbonds, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, hier een enkel in Gods huis, maar ook vele thuis in uw woning. Het is alles zo anders geworden, het is alles zo vreemd. En als we dan zo deze gemeente zien, dan is het allemaal zo leeg. Oh, dan zouden we wel kunnen wenen, we hebben het in ons gebed gezegd. Oh, maar dan moeten wij toch ook getuigen dat het ook nu is vanwege de zonde. En vanwege de zonde dat de Heere de oordelen heeft gezonden op de aarde. Maar mochten we maar eens waarlijk in de schuldbesef en in de nood komen voor Gods aangezicht. Want we vrezen dat er veel in deze tijd, ook van ons kerkelijk Nederland, het misschien wel best vinden dat ze zondags thuis kunnen zijn. Dat ze niet meer vroeg uit bed hoeven en dat ze 's morgens dan toch ook vlak voordat de dienst begint, gauw nog op de bank gaan zitten. Maar is er dan ook nog een volk, ja ook hier een volk, die wel uitziet en biddend en smekend en volhardend is, en dat ze weer op mogen gaan naar Gods huis, die het wel werkelijk komen te smarten, en dat ze niet meer mogen zijn onder de levende verkondiging, hoewel de Heer het ook thuis wel de middelen geeft. Maar het is u toch ook voorgelezen over die sacramenten. Ook die staan nu toch ook stil. Het heilige avondmaal waar de dood van Christus wordt verkondigd, kan toch ook niet gedacht worden. En de overheid die meent wel dat wij het wel goed vinden, onze online diensten. Maar ze beseffen niet wat het is in het leven van de kerk en dat ze niet op kunnen gaan naar Gods huis. David heeft ervan getuigd, maar hij kwam toch ook af te smeken. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? O, als hij daar op de vlucht was, als een veldhoen op de bergen, had hij maar één begeerte om weer daar te mogen zijn in 's Heeren huis, waar de offers werden gebracht, waar alles zag op de verzoening, en dat was nu zijn grote verlangen. Is dat ook uw verlangen, gemeente? Is dat nu uw innige zielsverlangen om ook weer hier in Gods huis te mogen zijn? Om daar de woorden Gods te mogen horen van genade en van verzoening, van bloed van Jezus Christus de gekruisigd. Als we dan vanavond straks stil zullen staan bij een biddend en een volhardend volk. Dat was een volk dat in hun gemis was. Dat was een volk die de Heere nu een dierbare belofte had getoond. En die waren wel volhardende, die zagen daar naar uit. Het is pas een enkele dag geleden, gemeent, dat we stil mochten staan bij die dierbare hemelvaart van Jezus Christus en dien gekruisigd. Die zo troostrijke hemelvaart, als hij daar afscheid had genomen van zijn jongeren en als hij daar terug was gegaan naar zijn vader. Als hij zijn jongeren daar had gelaten op de top van de Olijfberg en hij was gegaan van een plaats van de aarde, van een lage plaats, naar een plaats der verheerlijking, naar de hemel der hemelen, waar hij gesteld is aan 's vaders rechterhand. O, mocht u het maar kennen in uw leven, die gezegende hemelvaart, als Christus daar is opgevaren, we hebben het u net ook voorgelezen. Mijn zegen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, zo is hij toch opgevaren, al zegenende, zijn kerk meedragende, in het binnenste heiligdom, waar hij ingegaan is, in het heilige der heiligen, voor het aangezicht verschenen is van zijn vader, in zijn eigen gestorte bloed, en zijn kerk daar heeft meegedragen, en zijn kerk heeft getoond. Hij, die dierbare Christus, die is hier tot op het allerdiepst vernederd. Ja, hij is zo laag afgedaald in de diepte van onze verlorenheid. Nee, hij is dieper afgedaald dan onze verlorenheid, opdat vuile zwarte zondaren nu weer gewassen en gereinigd kunnen worden in het dierbare bloed van de middelaar. Zo laag heeft hij neder willen dalen om hier te kruipen op de aarde als een worm en geen man. En hij heeft uitgeroepen, hoe word ik geperst? Maar hij die daar toch heeft gekropen, is uitermate verhoogd en is daar toch ook gezeten aan 's vaders rechterhand. Ja, Vader heeft hem daar verheerlijkt. O, zo heeft hij afscheid genomen. Wat zal het geweest zijn in het hart van zijn jongere, geliefde gemeent? Hij heeft daar een belofte nagelaten. Hij heeft daar toch ook gesproken dat hij zal wederkomen. En de engelen kwamen er toch ook van getuigen. Deze Jezus die gij alzo hebt zien heenvaren, zal alzo ook wederkomen. Als hij als de grote triomfator is opgevaren, zal hij straks wederkomen. Hij zal straks ook wederkomen over een enkele dag. Als hij de trooster zal gaan zenden, maar hij zal ook eenmaal wederkomen op die grote dag der dagen. Als daar zijn rechtertroon gesteld zal worden op de wolk, hoe zullen we hem dan ontmoeten, gemeent? Zullen we hem dan met blijdschap mogen ontmoeten, of zullen we met schrik en afgrijzen beginnen te roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons? Dat is nu zo dat grote onderscheid. Want als we dan een enkele dag geleden daarbij hebben stilgestaan, dan is het een grote vraag, geliefde gemeent, kinderen, jeugd, zijn wij nu begrepen in het lijden en het sterven van Jezus Christus, maar ook in zijn verhoging? Als hij daar heeft getuigd, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, ik zou het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mogen wij dat nu kennen, geliefden, dat wij mogen weten, hij is daarheen gevaren om een plaats voor mij te gaan bereiden, opdat hij ook straks mij tot zich zal nemen, opdat ik ook zou mogen zijn daar waar hij is, en dat u dan nooit, maar dan ook nooit meer gescheiden hoeft te zijn van hem? Is dat nu uw verlangen in al uw nood, in al uw zielsverdriet, om straks voor eeuwig, eeuwig, eeuwig bij de Heere te zijn? O, wat een wonder zou het zijn, als wij begrepen mogen zijn in die dierbare middelaarsarbeid van Christus, en wij ook gewassen en gereinigd zouden mogen zijn in dat alles reinigende bloed. Kinderen, Hij, Gods enige geliefde Zoon, heeft voor zijn volk de hel die geopend was, gesloten. En de hemel die gesloten was, geopend. Wat een wonder. Dat betekent dat we nog zalig kunnen worden. Alleen door hem die de sleutelen heeft der hel en de sleutelen des doods. En die de macht heeft over de boze en heeft uitgeroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Heeft hij voor eeuwig de mond van de Satan gestopt. En voor eeuwig die geopende hel heeft hij gesloten. Wat een gelukkig volk. En heeft hij de hemel geopend. En zo heeft hij gesproken tot zijn jongeren. Als ze daar stonden. Zo hebben ze hem nagestaard. En een wolk nam hem weg. Dan zult u zeggen, wat een verdriet zal het geweest zijn dan voor de jongeren. Dat niet. Want we lezen dat ze dankende en lovende God waren in de tempel. Hij was wel weg uit hun oog. Maar zij waren niet weg uit zijn hart. En hij had beloofd dat hij de trooster zal gaan zenden. Zo heeft hij zijn kerk meegedragen. En zo heeft hij zijn kerk voorgesteld. En zo zijn de discipelen teruggegaan naar Jeruzalem. We wensen er vanavond bij stil te staan met Gods hulp. En dan niet de tekstwoorden die vanavond gelezen zijn. Maar we willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij Handelingen 1 en daarvan de versen 13 en 14. Dus niet het u voorgelezen hoofdstuk uit Gods woord, maar Handelingen 1, vers 13 en 14. Waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Boven onze tekstwoorden wensen we te schrijven de Weeskerk te Jeruzalem. De Weeskerk te Jeruzalem. En een drietal gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, eendrachtig bijeen. Ten tweede, volhardende in bidden en smeken. En ook ten derde, verwachtende de belofte. Dus we herzeggen u. De Weeskerk te Jeruzalem, een drietal gedachten met Gods hulp. Ten eerste, eendrachtig bijeen. Ten tweede, volhardende in bidden en smeken. Maar ook ten derde, verwachtende de belofte. Maar voordat we daartoe wensen over te gaan, zingen we van Psalm 68 en daarvan het derde vers. Psalm 68 vers 3. Springt op van vreugd, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukken straft en voor zijn wraak doet vrezen. Een God die zet uit mensen min, de onvruchtbaren in een huisgezin, en om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeien redt, maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. Psalm 68, het derde vers. geliefde gemeente. Onze eerste gedachte was eendrachtig bijeen. De discipelen hebben daar de Olijfberg verlaten en zijn teruggegaan naar Jeruzalem. Dat kunnen we lezen in de 12e vers. Toen zij keerden, zij weder naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Ze zijn dus geen eigen gekozen wegen gegaan. Als ze daar vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem terug zijn gekeerd en ze zijn niet ieder zijn eigen weg gegaan en ze hebben ook geen afscheid genomen van elkaar. Nee, de Heere had het toch ook tot hen gesproken en hij had hen een bevel gegeven. Blijft gij te Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Ze moesten daar nu wachten te Jeruzalem, verwachtende de belofte des vaders die hij hen zal gaan schenken, die ze straks zo nodig zullen hebben als ze uit zullen gaan in de wereld om het evangelie te gaan prediken. Dat is de Heilige Geest, kinderen, die ze zouden mogen gaan ontvangen, hoewel ze die in zijn werkingen wel kenden, maar dan zal hij komen als de trooster die hen in alle waarheid zal gaan leiden. En zo zijn ze dan hier eendrachtig bijeengekomen en dat is op zich al een wonder, want als we zagen dat ze allen daar verstrooid waren, als Christus daar was in Gethsemane en hij zichzelf daar als een vijand heeft laten gevangen nemen en hij zich heeft laten binden voor zijn jongeren, zijn ze allen gevlucht en hebben ze hem allen verlaten, terwijl ze nog gezegd hadden dat ze niet aan hem geërgerd zouden worden en hun leven wel wilden geven voor hem. Is daar de kudde verstrooid geworden en is Christus gekomen onder het wraakzwaard van Gods gerechtigheid, maar het is nu een eeuwig wonder dat hij zijn hand tot de kleine heeft gewend en ze hier bijeen vergaderd heeft. De kudde die dus verstrooid was, heeft hij zelf weer bijeengebracht en nu zien we ze hier tezamen. Een gelukkig volk. Zijn kinderen samen vergaderd en hier ingekomen in die opperzaal. Ja, ze waren hem gevolgd. En ze hebben daar toch ook hem leren kennen. En ze zullen hem straks ook eenmaal navolgen. Dat is nodig, gemeent, dat we hier hem gaan leren volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Want als wij hem hier niet volgen, dan zullen we hem ook niet eenmaal navolgen naar die hemelse heerlijkheid. Dan zullen we hem ook nooit meer ontmoeten. Daarom is het nodig dat we hem hier gaan leren volgen. Hoe het dan ook gaat in ons leven. Door kruiswegen, door drukwegen. Maar dan toch maar te mogen gaan de paden die hij heeft gegaan. En zo heeft hij ze hier bijeen vergaderd. En dan zien we toch ook hier een kerk bij elkaar. En dat is niet zomaar een kerk, geliefde gemeente. Want als wij hier straks deze namen lezen, dat is een kerk die mag weten waar hun schuld gebleven is. Dit is een kerk die gewassen en gereinigd is in het bloed van de middelaar. Dit is een kerk die een verzoend God mag kennen. En toch zult u zeggen, ze zijn hier in het gemis. Ja, ze zijn hier in het gemis. En toch mochten ze hem kennen. Dan zult u zeggen, hoe weet u dat dan? Nou, hier was toch ook een Thomas bij, die had daar mogen getuigen, mijn Heere en mijn God. Maar dit is het beeld van de kerk hier op aarde. Dit is het beeld van die arme kerk, die wel rijk zijn in hem, maar zo arm zijn in zichzelf. Waarvan de Heere zelf getuigt in zijn woord, ik zal me doen overhouden, een ellendig en een arm volk, die zullen nochtans op de naam des Heeren betrouwen. In zichzelf hadden deze mensen nu helemaal niets en die konden van zichzelf niet meer leven, maar die konden alleen maar leven uit hun levendgevende hoofd en die konden alleen maar leven als hij hen daar het leven kwam te schenken. Dit was een kerk die in het gemis was, weet u waarom? Er lag een onvervulde belofte in hun hart. Er lag een belofte in hun hart die Christus zelf in hun hart had gewerkt en dat was die belofte des vaders. Dat was die belofte die hij had gesproken, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Daar zagen ze dus naar uit en daarom waren ze hier tezamen vergaderd. Ze waren één van hart en ze waren één van zinnen, ze waren één in de liefde, ze waren één in de genade, ze waren één in het geloof. En dan zien we toch ook hier dat ze zo tezamen vergaderd worden omdat ze nou hetzelfde doel hadden. Ze hadden hetzelfde uitzien. Hetzelfde verlangen. En als we dat nu hebben, misschien kent u dat wel in uw leven, dan zoeken we elkaar op. Als we hetzelfde uitzien hebben en hetzelfde verlangen. Is er dan hier ook nog een volk die hetzelfde uitzien hebben en hetzelfde verlangen. Diezelfde gemis hier ervaren. Dat ze nou niet weten hoe dat gemis ooit vervuld moet worden. Dan zien we dan vanavond straks ook dat dat alleen kan in het volharden, in het bidden, in het smeken. Zo zien we ze hier eendrachtig bijeen, een weesvolk. Maar hij zal zich straks, als die dierbare vader, zal hij zich ontfermen over deze wezen. Kinderen, jeugd, die tijd tussen hemelvaart en tussen Pinksteren wordt ook wel de weestijd genoemd. Omdat daar de discipelen als het ware als wezen over de aarde gingen. En wat is nu een wees? Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Dat is nu iemand die geen vader meer heeft en geen moeder meer heeft. En zo alleen achtergebleven is als het ware op de aarde. En als je nu vroeger een wees was, dan was je beklagenswaardig. Dan was je eenzaam. Dan was je arm. Dan had je eigenlijk helemaal niemand meer. Dan was je eigenlijk aan je lot overgelaten. Maar dat doet de Heere toch niet. De Heere laat toch zijn volk niet eeuwig in het verdriet. De Heere laat zijn volk toch niet alleen hier over de aarde. Nee, de boze. De boze zal je straks alleen laten. In die eeuwige verderfenis. Daar zal hij lachen in uw lieden verderf. Maar dat doet God niet. God heeft het behoud van zondaren op het oog. God heeft niet de vernietiging, kinderen, van zijn schepsel op het oog. Maar hij heeft nu op het oog dat we hem zouden gaan aanlopen als een waterstroom. En daar zagen deze eenvoudige mensen, maar gelukkige mensen naar uit. Dat ze zijn stem weer mochten gaan horen. En dat ze nou toch ook die belofte die hij gegeven had in vervulling zouden mogen zien gaan. En zo laat hij zijn kerk hier niet over. Nee, de meester had wel afscheid van hen genomen. Misschien waren ze daar wel ook. In een groot gemis. Ondanks dat ze dankende en lovende waren in de tempel. Misschien hebben ze wel getwijfeld of hij ooit terug zal komen. Misschien hebben ze wel gemeend dat het voorbij was in het leven van hen. Misschien hebben ze wel zich afgevraagd, wie moet er nu voor ons zorgen? Vraagt u dat ook wel eens af, in uw gemis en in uw zielsverdriet? Als u het niet meer weet, wie moet er nu voor mij zorgen? Als u hier zo alleen over de aarde gaat en dolende over de aarde gaat en de uitgestelde hoop het hart komt te krenken. Christus had het beloofd, we zeiden het, ik zal u geen wezen laten. Als hij het niet beloofd had, ja dan waren ze vergaan in allen smart en rouw. Dan hadden ze het niet geweten, maar hij heeft het beloofd. En wat zijn zijn woorden die hij spreekt, dan dierbaar in het leven van zijn kinderen? Want alle woorden die hij spreekt, dat zijn toch ook vastigheden, want gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn troons, maar hij zal ook al hetgeen wat eenmaal uit zijn lippen ging, dat zal niet verbroken worden. Zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, want die tot God komt, moet geloven dat hij is een beloner, degene die hem zoeken. Hij is die belovende God en hij had het gesproken in uw leven. Hij zal het waar gaan maken, maar dan gaat het meestertijds dwars door de onmogelijkheden heen. Maar hij is die God die niet liegen kan. En zo zijn ze dan hier bijeen, een wonderlijk gezelschap, eendrachtig. Mannen en vrouwen tezamen, verbonden, zeiden we in de liefde. En dat kan alleen omdat ze dezelfde God nu kwamen te dienen. Daarom zijn ze aan elkaar verbonden. Daarom is er geen verdeeldheid. O, als we zien op deze kerk, wat zijn ze daar één. En als er eenheid is, dan kan de boze er niet tussen komen. Daarom is het zo nodig, gemeente. Dat we één zijn en dan niet één zijn hier in het aardse, maar één zijn in God één zijn in Christus, hetzelfde doel en dezelfde begeerte, verwachtende dezelfde belofte en zo een uitzien naar Hem. Is er dan een krimp hier ook nog zo'n vol, die zo eendrachtig bijeen mag zijn? Misschien wel niet eens dat u elkaar zo vaak opzoekt, maar dat u eendrachtig, volhardend in het biddende elkaar mag vinden aan de genadetroon, om voor en met elkaar het goede te mogen zoeken, opdat Judas steen herbouwd zou mogen worden uit het stof. Dat we elkaar daar met de noden en de zorgen mogen vinden, daar van wie we het alleen moeten verwachten, waarvan de Heere getuigt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Zo waren zij bijeen, hem aanroepende, of moet u getuigen, dat u hier maar verkeert als een eenzame mus op het dak. Moet u getuigen in uw leven, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten, dan heeft u het mis gemeend. Als u de Heer de schuld geeft, als Hij niet in uw oog is, dan heeft u het mis, want wij hebben Hem verlaten, de springader en de bron des levens, en wij hebben ons gebakken bakken uitgehouden, gebroken bakken, die geen water kunnen bevatten. Wij hebben Hem verlaten, maar het is nu dat eeuwige wonder dat Hij een mensenkind weer op kan gaan zoeken. Want Hij verlaat zijn volk niet, want Hij getuigt zelf tot al zijn volk die hier in hun smart en hun verdriet gaan. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Hij had tot hen getuigd, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En dat zal Hij straks gaan betonen als Hij die dierbare trooster zal gaan zenden. Een eenheid zagen we daar. Een eenheid en toch een verscheidenheid in karakter. Dat zullen we straks nog een ogenblik zien. Maar ze waren één in hetzelfde fundament. Ja, ze waren gefundeerd door hetzelfde geloof. Dat enige fundament, geliefde kinderen, geliefde jeugd, waardoor je alleen zalig worden kan. Het enige offer van Jezus Christus, die een volkomen verzoening heeft aangebracht voor al de zijn. Daar ligt alleen de zaligheid in. Daar ligt alleen ons behoud in. In datzelfde fundament dat zij allen hier mochten kennen. Eenheid in verscheidenheid. Dan zie de Heere naar ons hart. Dan doet de Heere het zonder aanziens des persoons. Wie u dan ook bent, of u dan rijk bent of arm, groot of klein, Hij ziet ons hart aan. En Hij doet het nu uit vrije gunst alleen. Maar als we straks hier een ogenblik deze mensen bij elkaar zien, dan mogen wij vanavond wel getuigen. En dan mogen wij tot u zeggen vanavond dat het voor de grootste der zondaren, wie u dan ook bent, nog mogelijk is dat u de toorn Gods gaat ontvlieden. Want Hij is juist gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dan bent u niet te zwart, dan bent u niet te slecht, dan bent u niet te walgelijk. Hoewel in eigen oog wel en hoewel we wel te veel hebben gezondigd, maar niet te veel om zalig te worden. Wat een wonder, gemeent. Dat betekent dat u nog zalig kan worden en dat alleen in een ander, nooit van uzelf. Eendrachtiglijk hier bijeen, omdat zij nu zulke lieve mensen waren, omdat zij elkander nu zo lief hadden, alleen maar omdat Christus hen vasthoudt. Want als Christus hen niet had vastgehouden, waren ze ook hier niet bijeen geweest. Kinderen, jeugd, laten we een ogenblik kijken naar een enkele van deze namen die hier staan. Zijn het dan heilige mensen? Nee, als we dit gezelschap bekijken, we hebben het al gezegd, ze waren allemaal weggevlucht. Het is een gezelschap van zondaren. Het is een gezelschap van weglopers. En weet u wat nu zo'n wonder is? Dat Petrus hier als eerste genoemd staat, kinderen. Petrus, die zijn meester daar heeft verloochend en met vloeken en zweren heeft getuigd, ik ken de mens niet. Dat is toch een eeuwig wonder, gemeent. Petrus heeft gesproken, ik ken de mens niet. Als Christus daar stond en daar geslagen en bespuwd werd en hij het sprak, ik ken hem niet. En Christus zich omdraaide en daardoor ook met zijn liefdesblik nederzag op Petrus. Tot driemaal toe heeft hij zijn meester verloochend, maar eeuwig zalig wonder. Petrus lag begrepen in de dierbare voorbidding van hem, die bidt aan s vaders rechterhand en die mag eisen op grond van zijn verdiensten, want hij had zelf gesproken. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar het eeuwige wonder, ik heb voor u gebeden. Ziet u daar nu ook naar uit? Is dat nu alleen het enige wat uw hart kan vervullen, die dierbare voorspraak van Christus? O, dat u het mocht horen uit zijn mond, ik heb voor u gebeden. O, zalig, 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 als u mag weten, een voorspraak te hebben in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige, die altijd bidt ten goede van zijn kinderen. Wat gaat u dan een veilige reis? Wat bent u dan veilig op de aarde en wat reist u dan een veilige reis naar het hemelse Jeruzalem? Petrus, hij was behouden, omdat Christus hem behouden had. We zien nog een naam, kinderen, Johannes. Heel anders als Petrus. Johannes die niet zo groot sprak van zichzelf, maar zichzelf altijd noemt de discipel die de Heere lief had. De enige die daar had gestaan aan het kruis en gezien had dat zijn meester daar ook was genageld aan het vloekhout en hem had horen uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heeft hem ook hier bijeengebracht. En Andreas, die daar zijn broeder kwam te leiden tot Christus. En hij toch ook door Christus zelf getrokken was en mocht gaan heenwijzen en zo mocht gaan leiden. Kent u ook zo iemand in uw leven, die u mag leiden in al uw verlorenheid en die u mag wijzen op die enige naam waardoor we moeten en kunnen zalig worden? Wat zien we nog meer, kinderen? Thomas, die een week lang over de aarde had rondgedold omdat hij niet kon geloven dat Christus was opgestaan uit de doden en nu begeerde zijn handen te steken in zijn tekenen en in zijn nagelen. Thomas, waarvan de Heere wel had getuigd, zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofden. En Thomas mocht ook geloven, mijn Heere en mijn God, en Thomas is erbij. Thomas is ook hier verwachtende die belofte. Misschien zult u wel zeggen, het zijn alleen maar mannen. Nee, gemeent. Ook vanavond voor de vrouwen, ook voor de kinderen, ook voor de jeugd, want we lezen hier ook van een Maria Magdalena. Want dan kunt u later teruglezen welke vrouwen er hier bijeen waren. Maria Magdalena. Waar de Heere 7 duivel had uitgeworpen. En ze toch, en hij toch tot haar sprak in die zalige opstandingsdag. Als ze tot hem mocht spreken, Rabboni. En hij kwam te getuigen, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en uw vader. O, wat heeft die zaligmaker toch dierbare woorden gesproken tot zijn kinderen. Woorden die afgedrukt waren in hun hart. Woorden die ingingen in hun hart. En daarom hadden ze hem zo lief gekregen. En daarom konden ze hem nou niet meer missen. Als we zo die namen zien, gemeent. We hebben het gezegd. Dan zou u moeten bidden, zou u moeten smeken. Of u er ook één zou mogen worden van diegenen die hier zo eendrachtig bijeen staan, bijeen zijn. Dat we dan in bidden en smeken toch niet doorgaan in de dingen van de tijd. Maar ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Wie is er niet bij, kinderen? Judas. Judas Iscariot is er niet bij. Hij heeft zijn meester daar verraden. Zijn meester overgegeven in de handen van die vijanden. Wat een schrikkelijk beeld, gemeente. Judas, die daar 3 jaar had omgewandeld met zijn meester, die zo dierbaar onderwijs had ontvangen. Judas, die was geroepen tot het ambt. En Judas, die dat toch ook dicht bij de meester verkeerde. Maar hij was geen kind. Oh, dan zouden we ons toch wel schrik, ons hart moeten aanslaan. Als we zien, Judas is er niet. Zouden we toch ook hier wel moeten getuigen, ben ik het, Heer? Maar toch heeft hij ze hier zo eendrachtiglijk bijeen verzameld. Al zijn kinderen worden hier in de kracht Gods bewaard. En dan wordt het een wonder als we ze zo hier bijeen zien. Had hij zelf getuigd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want al degenen die hij uit de hand van zijn vader heeft ontvangen, die zal hij hier gaan verlossen. Want niemand uit al diegenen heb ik verloren. Allemaal zal ik ze gaan behouden, hoe zwart ze ook zijn. Want al degenen die hij uit de hand van zijn vader ontvangen heeft, heeft hij aangenomen en heeft hij niet gezegd, die is te zwart, die is te vuil, die is te zondig en die staat me niet aan. Nee, hij heeft die kerk van zijn vader, die de vader van eeuwigheid heeft verkoren, heeft hij gewillig aangenomen, zonder aanziens des persoons. Zien we ook hier. En daarom waren deze mensen nu, omdat hij hen had getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, eendrachtiglijk bijeengekomen om die belofte die hij had geschonken vervuld te krijgen. Onze tweede gedachte, volhardende in bidden en smeken. Want als we ze zo dan zo tezamen zien, vallen ons twee dingen op, gemeente. Ten eerste dat hun gebed straks niet vruchteloos zal zijn. En ten tweede dat ze hier niet werkeloos bijeen zijn. Hun wandel is niet meer gericht op de aarde. Hun wandel is gericht daar waar Christus is. Hun wandel is in de hemel, omdat ze met hun gedachten en met hun hart zijn bij hun levendgevende hoofd, die daar hen een belofte had gedaan. Hun gedachten zijn niet bij aardse zaken. Nee, hun gedachten waren alleen maar bij hun meester, die hen had getroost en die hen had tot hen had gesproken, dat die troosten zou komen. Wat zien we dan in het leven van dit volk, maar wat zien we ook in het leven van al Gods volk, als hij iets belooft. Waarlijk belooft in het leven van de kerk, dan maakt dat een volk altijd werkzaam. Dan gaat dat een volk altijd biddende en smekende aan de genadetroon, want dat volk ziet uit naar de vervulling van die belofte. Kinderen, jeugd, als je nog een vader of een moeder hebben mag en je vader of je moeder heeft je iets beloofd, maar ze hebben niet gezegd wanneer je het zal ontvangen, maar ze hebben het wel beloofd dat je iets zal krijgen wat je heel mooi vindt. Dan de eerste dagen vraag je er misschien niet zo om. Maar als je eraan gaat denken, dan zal je denken, wanneer zal ik het nu krijgen? En als het langer duurt, zal je tegen je vader zeggen, papa of mama, wanneer krijg ik het nu? Dan zegt papa of mama, nu nog niet. Op onze tijd, nu is de tijd nog niet. Nou, zo is het ook met het volk des Heren, kinderen. Als de Heer hen iets heeft beloofd, iets wat ze heel graag wensen, iets waar ze naar uitzien, iets waar hun hart naar uitgaat, dan kunnen ze hier geen rust vinden. Dan kunnen ze hier op aarde nergens meer iets vinden. Dan smeken ze bij dagen en bij nacht aan de Heere, als ware als een kind. Heere, wanneer krijg ik het nu? Heere, u heeft het toch beloofd in mijn leven? Heere, u heeft het toch zelf gesproken en u kan toch niet liegen? O, wanneer mag ik het dan krijgen? Want ze kunnen niet meer zonder hem. Ze kunnen niet meer zonder die belofte. Nee, ze kunnen niet meer over de aarde zonder hem gaan, want we zeiden het, hun leven was als het ware hier niet meer op de aarde, maar hun wandel was gericht op dat hemelse vaderland. En als de Heer dan een belofte geeft, kinderen, dan schenkt hij daar ook een instrument bij om die belofte af te gaan smeken bij hem die hem beloofd heeft. En dat is het gebed. Een krachtig gebed des rechtvaardigen, dat vermag veel. En dat gebed leert de Heere zijn volk zelf. En dat geeft hij zelf in hun hart. Wat een wonder. Hoe kan hij dan dat gebed geven? Omdat die kerk begrepen ligt in de voorbidding van Christus. En Christus die die belofte heeft geschonken, bidt ook bij zijn vader om vervulling van die belofte. En omdat Christus bidt bij zijn Vader, bidt zijn kerk ook tot God. Schenk hij zelf die geest der genade en die geest der gebeden. Daarom hebben we het al eerder gezegd, dat het zo dierbaar is voor de kerk, dat ze een voorspraak hebben bij de Vader, die hun zaak bepleit, die daar ook zorgt voor hun zaak, en hun zaak bekend maakt bij de Heere. Als wij onze gebeden opzenden, gemeent, zijn ze bevlekt met alle zonde, alle ongerechtigheid, omdat we altijd maar tot onszelf bidden, en we bidden niet tot eer van Gods naam. En we lazen eens ergens, als een kind van God zijn eigen gebeden zou terugzien die gezuiverd zijn door Christus, zullen ze hun eigen gebed niet meer herkennen. Daarom is het zo dierbaar. Als wij misschien geen gebed hebben en we liggen hier maar te zuchten, te piepen, te kermen en te klagen. En Gods volk moet getuigen. Geef me een gebed om te bidden, een zucht om te zuchten. En ze moeten getuigen, mijn gebed is niets anders dan zonde en vuil. Zuivert Christus als die grote voorbidden voor al zijn kinderen, toch die gebeden voor zijn Vader. En daarom moeten ze volharden. Staat er dan in de kanttekening. Volharden, dat is krachtiglijk, standvastig, met leidzaamheid, niet leidelijkheid, niet gaan zitten afwachten, nee, met leidzaamheid verwachtende, hopende op hem, die het zelf beloofd heeft. Dan moeten we volharden, gemeente, want dat zegt Gods woord toch, wij zijn zo slap, als we één of twee keer hebben gebeden tot de Heere, en de Heere komt ons gebed niet te verhoren, dan stoppen we met bidden, en dat komt nu omdat het geen nood is in ons leven. Maar als de Heere waarlijk nood geeft, of een ware belofte geeft, geeft dat altijd werkzaamheden, net zo lang tot hij zelf die belofte heeft vervuld. En daarom moeten we volharden, want de Heere zegt in zijn woord, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dan moeten we volharden, net zo lang. Dan moeten we als het ware, als die geweldigers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Maar we zijn van onszelf zo slap en we hebben zulke slappe handen en zulke trage knieën. We moeten telkens weer opgericht worden. Een ijverig en vurig gebed, dat verwacht de Heere nu van ons. En daarom moeten we smeken of de Heere die geest zou willen schenken. En die geest in ons zou willen zuchten, met die onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, die gaan roepen, die gaan smeken, die gaan volharden. De vijand zit niet stil hoor, in uw leven, gemeent. De vijand zit niet stil hoor, geliefde kinderen, geliefde jeugd. Die tracht je met alles van je gebed af te houden. Die zegt 's morgens tegen je, nu heb je geen tijd om te bidden. Die zegt 's avonds tot je, nu ben je te moe. Ga nu maar gelijk in je bed. Maar we moeten nu bidden en smeken. Dat vraagt de Heer van ons. Dat zien we hier met zijn kinderen. Eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Dan moeten we dit niet zien als een kringgebed. Dat ze zo met elkaar in gebed zijn. Eendrachtiglijk volhardende in bidden. Met dezelfde nood. Met hetzelfde uitzien. Met dezelfde begeerte. De geestelijke nooddruft. Die hij zelf in hun hart legt. En waardoor ze toch ook mogen bidden en smeken. Dat gebed is van nodig, gemeente. We lezen dat ook in die 116e vraag van die catechismus. Waar er staat geschreven dat het voornaamste stuk de dankbaarheid is. Maar kinderen, let op wat de Heer daar zegt. Geliefde jeugd. Dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Zien we ook hier. Straks zal de Heer het verhoren. Na 10 dagen komt hij het gebed. Wat ze hier bidden, komt hij al te gaan vervullen, gemeent. Een enkele vraag. Als we dat zo zien, biddende, volhardende in smeek. Herkent u dat nu in uw leven? Of moet u getuigen dat u ook hier maar zo biddeloos en dankeloos over de aarde gaat en dat we eigenlijk maar gedachteloos een beetje bidden, maar weten we wel tot wie we spreken? Tot de Allerhoogste. En hij ziet ons hart aan, hebben we toch gezegd. We spreken niet tot een mensenkind, maar we spreken tot God. Laat dan al uw begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Want als dan de Heere in uw leven zo'n dierbare belofte heeft geschonken, dan moeten wij er altijd maar op letten, waar heeft het ons gebracht? Heeft het u rust gegeven? Of heeft het u werkzaam gemaakt? Er kan wel troost liggen in een belofte, maar er kan nooit rust liggen in een belofte, want de rust ligt alleen in de vervuller van de belofte, en dat is die enige rustaanbrenger, Jezus Christus, de rechtvaardige. Want die belofte is noodzakelijk in ons leven, dat zagen we bij hen, maar ze konden niet rusten voordat de vervulling daar was. En waarom wensten ze nou die vervulling? Omdat er een volk uitziet naar de vervulling, omdat ze in die vervulling de belover mogen ontmoeten. Daar is het een volk om te doen. Niet zozeer om die belofte, maar dat ze dan hem daarin mogen ontvangen die het beloofd heeft. En daar zien ze naar uit. Hoe lang moet u al wachten op die belofte? Tot hij vervuld is. Weet u hoe dat komt? Omdat u niet volhardt. Omdat u misschien wel meent te kunnen rusten. Maar dan moeten we u ook zeggen. Dat we het dan wel na mogen kijken. Als we kunnen rusten op een belofte. Want daar ligt geen rust in. Alleen in die belover. Als hij het vervult. Dan ontvangt hij daarvan ook de eer. En in het belofte, in het vervullen van die belofte, zal hij ook verheerlijkt worden. Wat een troost hier voor die kerk die hier zo bijeen waren in bidden en smeken. Dat hij het toch had gesproken. Dat hij ze niet zal begeven en niet zal verlaten. O, dan moeten we bidden, gemeente. Bid zonder ophouden, wat we zagen ook bij een Jacob. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Zij dwongen God en zij bleven vrienden. Pleitende, want dat is wel nodig gemeent. Pleitende op de belofte. En smekende op hetgeen hij gesproken heeft. En dan niet afwachten, maar verwachten. Zoals we dat ook hier zien. Want ze komen niet af te wachten, maar met bidden en smeken. Ja, dat is een kerk hier op aarde, die gaan eruit zien en die gaan uitroepen. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want hij heeft het zelf gesproken en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar een mens die bidt zo vaak kwalijk. Een mens die bidt zo vaak naar zichzelf toe. En de Heere getuigt zelf in zijn woord dat zij nu niet hadden gebeden in zijn naam. Dat kunnen we lezen. In Johannes 16 staat dat geschreven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen. Opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat zal straks bij hen gaan gebeuren. Ja, ze moeten altijd bidden, gemeente. Om Jezus wil, om die dierbare voorbidding van Christus wil, daarin zal het alleen verhoord kunnen worden. En dat is nu zo nodig. Dat heeft hij zelf ook gedaan. Desdaags was hij lerend in de tempel en desnachts was hij biddende op de berg, bij zijn vader, voor zijn kinderen. We zien het ook in het leven van een Daniël. Als hij een biddend leven mocht kennen. Als hij drie tijden daags daar bad met geopende vensters naar Jeruzalem. Het is nu nodig dat we een aanklevend leven aan de genadetroon hebben. Dan hoeven we niet met mooie woorden te komen, kinderen. Leg je hart nu maar bloot voor de Heere. Ook al heb je nu geen woorden. Ook al weet je niet te bidden. Zeg dan maar eenvoudig, Heere, zie mijn hart aan. En zie nu in mijn hart wat er leeft. Maar zie nu ook. Welke begeerte leefde mijn hart, mocht het maar zijn, die begeerte, om hem nu te kennen. Zo bleven ze hier volhardende, biddende en smekende. Bidden, weten we nog wel wat het is. Maar smeken is iets anders. Dan is er nood. Dan weten we geen woorden meer te formuleren. Nee, dan is er een grote nood in het hart. En zo kwamen zij ook te smeken als een kind om de vervulling van die belofte. En er is zoveel houdbare nood. Kunnen we ons hele leven bidden, ons hele leven ons gebed opzeggen. Maar als de Heere waarlijk nood schenkt in ons leven, dan is het een kort gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat zijn de kortste gebeden als wij in de nood verkeren. Maar het zijn ook de gebeden die toch het snelst verhoord zullen worden. Die gebeden die hij dan zelf in het hart legt. Want als de nood het hoofd is, dan is de redding voorbij, nabij. Ja, dat zijn die zuchtende zielen. Die zijn als het ware in barensnood, in de barensweeën. En dan moet dat kind, zoals het natuurlijke, geboren worden. Ja, zo waren ze dan bijeen, volhardende, in bidden en smeken. Zo hebben ze als het ware getuigd en afgeroepen en gezeten. Maar de Heere getuigt ook in zijn woord. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Zo hij vertoeft, zo hij achterblijft, kinderen, in het vervullen van die belofte. Verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen. Wat een wonder voor een volk. Wat zo uitziet naar die vervulling van die belofte en zo missende over de aarde gaat. Hij zal komen op zijn tijd, wanneer hij het nodig acht. Zo zijn ze dan bijeen. Waarom? Omdat ze die belofte kwamen te verwachten. Onze derde gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we nog van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op den Heer, Psalm 27 en daarvan het zevende vers. gemeente. In onze eerste gedachte zagen we eendrachtig bijeen. De grote herder der schapen had hen zelf weer bijeen vergaderd en kwam hen zelf daar toch te Jeruzalem te bewaren in zijn kracht. Hebben we de namen gezien van degene die daar geschreven staan, dan mogen we toch zeggen, we hebben het al gezegd, voor de grootste der zondaren is er nu nog redding mogelijk in het alles verzoenende bloed van Jezus Christus, opdat we door dat bloed in een verzoende betrekking zouden mogen komen met God en onze Vader daar toch weer zouden mogen kennen. In onze tweede gedachte hebben we gezien dat ze volhardende waren in bidden en smeken, omdat de Heere zelf het gebed in hun hart had gelegd, omdat die dierbare belofte die hij had geschonken, dat hij die belofte des Vaders de Heilige Geest zou gaan schenken, nog niet vervuld was. En daar zagen ze naar uit, vanwege de onvervulde belofte. Maar dan ook ten derde de belofte verwachtende. Want het was dus die belofte die hij had gegeven, dat de Heilige Geest zou komen. Maar als we dan zo deze gemeente, als het ware, die weeskerk bijeenzien, dan moeten we getuigen dat het er maar zo weinig zijn. Dat het er maar zo weinig zijn daar in die grote stad Jeruzalem. En dat ze zich daar maar met een aantal in die opperzaal hebben ten neder gezet. Moeten wij dan ook niet getuigen dat het toen misschien wel een kleine gemeente was. Maar als we dan nu kijken in onze tijd, dat er ook maar zo weinig zijn die hem nodig hebben. Dat er maar zo weinig zijn die uitzien naar de vervulling van de belofte. Dat er maar zo weinig volhardende en biddende en smekende zijn tot God. Zij hadden al hun hoop en al hun verwachting niet gesteld op het aardse. Maar zij hadden al hun hoop en verwachting gesteld op Hem die hen de belofte gegeven had, namelijk Jezus Christus, de enige Zoon van God. Waar stellen wij onze verwachting op? Nee, laat ik het anders vragen. Wat is onze verwachting hier in het aardse leven? Of heeft u geen verwachting, gemeente? Wat is nou onze verwachting hier voor de tijd? Zien we dan maar alleen maar op het toekomende hier in de wereld? En waar is onze verwachting op gesteld? Op al het hier van het aardse? Wat is onze verwachting dat alle maatregelen nu misschien weer hier straks opgeheven worden? En dat we misschien weer met een volle kerk mogen zijn. Maar is dat dan uw enige verwachting? Heeft u dan geen andere verwachting? Die verwachting dat Hij in uw hart zal komen? Ziet u alleen maar uit naar aardse verlichting? Verwachten we het alleen maar van onze overheid? Dat die straks misschien de maatregelen versoepelt? Zien we telkens maar weer uit van de ene persconferentie naar de andere persconferentie. Ja, welke versoepeling zullen we nu weer krijgen? Is dat onze verwachting? Daar moeten we het niet van verwachten, gemeente. Van de verruiming van onze regering of van de verwachting op onze regering. Want dat is alles zo arm. Onze enige verwachting moet zijn hier op de aarde in de naam des Heren. Onze enige verwachting moet zijn op Hem. Weet u waarom? Als we hier geen verwachting hebben, dan gaan we zonder hoop en zonder God over de wereld. En hier was maar een kleine gemeente samengekomen. Er waren er maar weinig die Hem nodig hadden. Maar straks, geliefde gemeente, geliefde kinderen, geliefde jeugd, in je stervensuur zal je Hem niet kunnen missen. In je stervensuur heb je deze borg nodig. In je stervensuur zal je er misschien om roepen en zal je er misschien om smeken, maar dan kan het wel eens te laat zijn. Het moet nu hier in de tijd, op dit moment, moet het geschieden. Nu dan, heden, zegt Gods woord, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is zo nodig dat we hier een verwachting gaan krijgen op Hem. En dan alleen zal het goed zijn als we straks af moeten reizen. Maar zij waren hier bijeen en ze hadden een verwachting. Ze zagen naar uit naar die vervulling, want de Heer had het gesproken. Ik zal u geen wezen laten. Een dierbare belofte waar Christus zelf zijn Vader om zou bidden en de Vader hem zou gaan zenden. En waar we over een enkele dag aan mogen gedenken. Dat die dierbare trooster nedergedaald is naar deze aarde. Wat een wonder. Het is al een wonder dat die trooster komt. Het is al een wonder dat we nog zalig kunnen worden. Want dat is niet de eerste keer dat de hemel scheurt als straks die geest nederdaalt. Nee, de hemel is al gescheurd nadat wij ons daar hebben ten neder gestort in onze dood, in onze diepe val. Toen scheurde de hemel en sprak God uit de hemel een woord van genade, een woord van redding. Kwam hij toch zelf te getuigen dat zijn enige liefde zoon straks zal komen om de Satan zijn kop gaan te vermorzelen? En de hemel is nogmaals gescheurd toen Christus inging, zeiden we. Straks zal de hemel nog een keer opengaan als die derde persoon zal gaan nederdalen. Die dierbare trooster, die hen alleen kan gaan vertroosten in al hun gemis. Maar weet u wat we dan hier zien? Het was de kerk, zeiden we, die daar verlost was door het alles reinigende bloed van Christus. Die daar mochten weten door wie ze gekocht waren. Ze mochten weten wiens eigendom ze waren. Het was een zeer gelukkige kerk, maar toch... Hij komt hen weer te ontledigen. Hij komt hen weer te ontgronden. Hij komt hen weer ledig te maken. Want God die vult nooit bij. Omdat hij straks zelf, als zij ledig gemaakt op de aarde zitten, vervuld zouden worden met die dierbare geest. Die niet zal gaan nederdruppelen. Maar die straks uitgestort zal worden. En dan gaat hij toch zelf hier dat land bereiden. Want het land nu woest gemaakt en ledig gemaakt. Zal hij zelf weer gaan beregenen. Ja, dat die milde regen die van de hemel zal gaan nederdalen. Het woeste veld vangt zelfs die droppen. Zijn weide blijft niet droog. Voordat de heren in hun harten zich opnieuw zou verklaren, openbaren en wegschenken door die dierbare trooster, zitten ze hier missende op de aarde. Hij heeft daar zelf plaats voor gemaakt. Hij heeft zelf plaats gemaakt voor die troosten die ze hier komen te verwachten. Want hij heeft afscheid genomen van hen. Hij kwam hier met hen op aarde te wandelen. Hij heeft ze hier vertroost. Hij heeft ze hier onderwezen. En ze mochten dagelijks in zijn omgang met hem over de aarde gaan. En nu is hij weg. Maar dan gaat hij zelf toch zorgen voor de troost. Daar heeft hij zelf plaats voor gemaakt. En die zal straks komen. Als die dierbare inwoner in hun harten. Die dierbare Heilige Geest. Die nooit meer bij hen weggaat. Gelukkig volk. Hij had er toch gesproken, kinderen. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. En dan zul je misschien zeggen, maar hij is toch weggegaan. Nee, met zijn Godheid, genade, majesteit en geest. Blijft hij altijd bij zijn kinderen. Zal hij ze nooit meer gaan verlaten. Nee, schenkt hij straks die geest als een onderpand in hun hart, waar hij zelf is, als een onderpand voor hun eenmaal zalige opstanding in de hemel, geeft hij zelf via die geest in hun hart, dat ze toch mogen gaan getuigen. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn, zal hij straks in hun hart zelf komen te verklaren dat zij een kind zijn van hem en hij zijn kinderen zelf voor zal stellen bij zijn vader en ze daarvoor gesteld worden zonder enige vlek, zonder enige rimpel, zwart in zichzelf, maar schoon gewassen in het bloed van het lam en zullen ze daar toch staan straks in die lange witte klederen, die dierbare geest die al de weldaden van Christus in hun hart komt te verzegelen. Wat geeft dat een zoete blijdschap, wat geeft dat een zoete vrede en wat geeft dat een liefdesuitlating tot God de Vader die zijn kerk heeft verkoren van eeuwigheid, waarvan hij zelf getuigt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wat geeft het een zoete liefdesuitlatingen naar die dierbare borg en middelaar die zijn leven heeft gegeven voor al de zijn. Wat geeft het een lieve zoete uitlatingen naar die dierbare geest die het alles komt toe te passen en te verzegelen aan de harten van zijn kinderen, zodat ze straks mogen getuigen. Abba, lieve Vader. Vader, Vader, wat een gelukkig volk. Daar zien ze naar uit. Ziet u daar nu ook naar uit, gemeente? In al uw zielsverdriet? Ziet u daar nu ook naar uit dat dat opgelost mag worden in uw leven? Dat hij niet een vertorend rechter meer is, maar dat hij straks weer zich over u ontfermt als een liefhebbende, dierbare vader die zich ontfermt over zijn kinderen en zijn kinderen die leidt door de aardse woestijn en straks opneemt in dat hemelse vaderhuis? Is dat dan uw verlangen? Is dat uw uitzien? Is dat uw verwachting? Daar moet ons leven op gericht zijn, gemeente. En daarvoor heeft de Heer ons hier de tijd gegeven, de genadetijd, opdat we ons zouden bekeren en leven. En eenmaal zalig zouden sterven bij Hem die in de hemel is en zijn bruidskerk komt op te wachten. Want Hij heeft zijn kerk niet begeven en Hij heeft ze ook niet verlaten. Hij was dus niet weg, weg uit hun oog. Maar Hij zal straks wederkomen met die dierbare geest in hun hart. Een andere persoon, andere trooster, en die hetzelfde werk doet, en die het werk van Christus komt te verheerlijken. Daarom zagen ze er naar uit, gemeente. Hij is hun trooster. Christus is hun trooster in de hemel. En de Geest is straks hun trooster in hun hart. Leidt Hij hen hier, en dan troost Hij hen hier, in de strijdperk van het leven. Maar Hij zal ze toch eenmaal verlossen uit de strijd. En zo is het hoofd boven en zijn leden op de aarde. En die zijn aan elkaar verbonden door die dierbare geest. En zo zal Hij straks al zijn kinderen tot zich trekken, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. En dan is de kerk verlost. Daar zagen ze naar uit. Die dierbare trooster. Ziet u er ook naar uit, gemeente? Is dat ook uw verlangen? Van nature niet. Bid dan om die geest. Bid dan om die geest der genade en der gebeden. Opdat u hier nog verlost mag worden. En geholpen mag worden ter bekwamer tijd. Want Hij is zo'n gewillige zaligmaker. Hij is zo'n gewillige borg. En als Hij met zijn dierbare geest in het hart komt, dan heeft God een zeer gewillig volk op de dag zijn heerkracht. O, werk dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werk, naar zijn vrijmachtig welbehagen. Hij werkte ook in hen. Hij werkte in hen het willen. Hij werkte in hen het bidden en het smeken. En dat is een leven op God gericht. En als we dan zo een leven op God gericht mogen krijgen, dat is een gelukkig volk. Hoewel hier op de aarde wel veracht, maar dat is een volk die straks af mogen reizen. En dan zal God zich voor eeuwig over hen, die zich hier als een wees hebben leren kennen, als een vader der wezen ontfermen. Zou u er geen zin in hebben, gemeente? We zijn zo arm. Als we zonder Hem over de wereld gaan. We zijn nog veel armer als we zonder Hem moeten sterven. Er is nog ontkoming bij Hem alleen. Dan bent u de rijkste van de hele wereld. En het is te verkrijgen zonder geld, zonder prijs, zonder goud, zonder zilver. Maar alleen in dat alles reinigende bloed. Daar zagen ze naar uit. En dat bloed van Jezus Christus, dat is een onuitputtelijke bron. Die droogt nooit op. Hij heeft zijn zijde geopend en zijn liefdeshart geopend. En dat stroomt nog steeds voor de grootste der zondaren. En de kracht van het bloed, dat wast en reinigt nog steeds van alle zonden. Hoe lang, gemeente? Hoe lang, hoe lang? Laat u Christus nog kloppen aan de deur van uw hart. Want de tijden zijn ernstig en Christus getuigt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoe lang laat u hem nog kloppen? Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, gij allergrootste majesteit. U gaf het nog dat we toch ook in alle gebrek nog een enkel woord mochten spreken. En zou u zelf zorg willen dragen voor uw eigen eer. En wij weten toch ook van nature niet te spreken, wij weten van nature niet te luisteren. En zou u toch het eenvoudige woord zelf willen zegenen en implanten in de harten. Dat er nog tot troost geweest zou mogen zijn van uw volk en kinderen. En dat ze getroost mogen zijn dat ze hier toch afreizen straks naar een beter vaderland. En dat u zichzelf over hen zal ontfermen. En zou het nog mogen zijn voor de onbekeerden dat de schrik des Heren mocht bewegen tot het geloof. Heer, achtervolgen toch ook met uw zegen. Mogen we u dank zeggen voor hetgeen u gaf in het spreken. Wil u het verzoenen, Heren, wat van ons was. En zou u ons dan veilig willen geleiden? En zouden we nogmaals mogen vragen, Heren, of uw bedehuis weer open zou mogen gaan, opdat uw huis vol zal worden? Wij vragen het van u alleen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, om 119, en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, en daarvan het derde vers. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.